Ik neem ook een lekker slokje koffie. Hier heb ik Starbucks voor mij, dus daar gaan we.
Ah, je bent al even naar buiten geweest.
Krantjes kopen, altijd.
Ja, natuurlijk.
Ja, hier met het stalletje voor de deur. Fantastisch moment van de dag.
Eventjes de headlines erbij pakken. Mijn eerste momentje is altijd dat ik de tv aanzet. Maar dat durf ik bijna niet meer. Want waar ik ook kijk, overal zie ik campagnefilmpjes. Maar het einde is in zicht. De midterms komen eraan. Welkom bij Trump Town, de Amerika-podcast van het Haagse College. Mijn naam is Jan Posma, correspondent voor BNR en De Telegraaf. Ik zit in Washington DC en je hoorde hem net al, Bernard Hammelburg, oud-correspondent Amerika. En je kent hem natuurlijk ook als buitenlandcommentator bij BNR Nieuwsradio. En Bernard, we moeten eerst maar even wat uitleggen, denk ik, want we zitten niet in dezelfde ruimte. Nog wel in dezelfde tijdzone. Jij bent in New York, daar woon jij, nou wat zullen we zeggen, een beetje 50-50, de helft van het jaar?
Ja, ja, mijn residentie is New York City. Dus ik ben ook wel veel in Nederland, maar ik woon in New York. Zeker de helft van de tijd, inderdaad. En dan zit ik in Manhattan en dan wel in het noordwestelijke gedeelte. Dat wordt de Upper West Side genoemd. Het gedeelte tussen, voor wie er wel eens is geweest, tussen Columbus Avenue en Columbia University. Langs de Hudson, dus aan de westkant van Central Park. En dat is een uitgesproken democratisch gebied. Je hebt ook de Upper East Side aan de andere kant van Central Park. Dat is echt dat oude en ook ouderwetse deel van filmheren in kostuums. En kinderen in pakjes van private schools. En dames met plooirokken en parelkettingen. Die zie je daar echt nog heel veel. En daar heb je ook nog wel wat republikeinse stemmers. Dus het is niet zo dat de hele stad alleen maar democratisch is. Dus die Upper East Side is best interessant om erheen te wandelen. Madison Avenue en Park Avenue en zo. Daar wonen nog wel wat republikeinen. Maar ze zijn schaars, zal ik maar zeggen, hier.
Ja, ze hebben nu gelukkig hun plekje. Hè? Bij Trump Tower, daar kan je de rode Make America Great Again petjes nog kopen. Dus er is nu een plekje, een safe haven voor ze.
Zeker. En ik ben er toevallig gisteren nog langs gewandeld. Want ik koop daar in de buurt altijd een agendaatje elk jaar. En het is inderdaad genoeg om daar even te kijken. Ook de demonstranten tegen Trump. Lock him up, zag ik gisteren. Ja. Was ook
die
mooie.
Staan er nog steeds bij Trump
Tower? Ja, die staan er elke dag.
Oh. Ja. Die houden het ook al 2 jaar vol. We zitten natuurlijk nu eigenlijk al een beetje aan het einde van een campagne. Dat betekent ook meteen dat er straks weer een nieuwe campagne aankomt, die richting 2020, de presidentsverkiezingen. En dat is ook een beetje de reden dat we met deze podcast zijn begonnen. Want we gaan naar deze verkiezingen kijken, maar we willen ook vooral vooruitkijken de komende paar jaren naar 2020. Dat gaan we samen doen, hè Bernard?
Zeker, er valt veel te bespreken.
Ja, ik ben benieuwd. We willen het om de week gaan doen, maar ik ben heel benieuwd of we dat allemaal steeds in één podcast kunnen proppen. Want het is een news cycle, noemen ze het hier dan. Die gaat bijna per minuut in plaats van per dag of per week. Maar we gaan het natuurlijk helemaal proberen. En voordat we in het campagnegeweld duiken, eerst nog even een berichtje van onze vrienden van de podcast. Dat is Perscentrum Nieuwspoort. Want daar is op 19 november een Haags College van Marieke Blom over Trumps handelsoorlog. En wil je daar nou bij zijn, kijk dan even op de website. Dat is nieuwspoort.nl. Is die handelsoorlog nou nog een dingetje tijdens deze campagne, Bernard?
Beetje. Het is natuurlijk niet het hoofdthema. Maar vooral voor de Republikeinse achterban is het toch wel belangrijk. Omdat de stelling van Trump is, we worden bedonderd, vooral door China, met zijn valse import. Een staalstaat als Pennsylvania of een staalstaat als Ohio, waar natuurlijk de meeste van die staalfabrieken al lang zijn gesloten, die voelen dat toch enorm als steun. Tegelijkertijd zien ze de werkloosheid afnemen. Ze zien dat de economie groeit. Ze hebben daar zelf misschien persoonlijk nog niet zoveel baat bij. Maar het hele gevoel van Trump zit in de goede richting en goed dat de Republikeinse Partij hem daarin volgt. Ja, dat werkt toch wel. Het is niet het hoofdthema, maar het werkt wel.
Ja, ik heb ook wel het gevoel dat er een grote symbolische waarde in zit. Dat alleen al het idee dat deze president er wat aan probeert te doen, dat hij eraan werkt, dat aan deze mensen gedacht wordt, dat dat al helpt. En dat dan, ja, of zij daar persoonlijke baan van kunnen krijgen, dat dat op dit moment in ieder geval nog niet zo belangrijk is. Maar ja, dat kan niet altijd zo blijven doorgaan natuurlijk. Uiteindelijk moet daar wel wat voor terugkomen, toch?
Ja, dat is waar. Maar die mensen in Pennsylvania en Ohio en Wisconsin, noem maar op, die zijn niet gek. Dus die weten heus wel dat die banen er niet per volgende week zijn. En misschien denken ze, lukt het ook niet. Maar in elk geval, deze man doet zijn uiterste best voor ons.
Ja.
En dat waarderen ze en dat belonen ze met hun stem.
Ja, ja, ja. Ja, Bernard, Trump die heeft de turbo aangezet, kan je wel zeggen. Hè? De laatste dagen van de campagne doet hij 11 events in 6 dagen. Hij doet er vandaag ook, we nemen dit op vrijdag op, doet hij er 2. Enorme energie heeft die man trouwens, dat is echt ongelooflijk. Maar als je kijkt naar welke staten hij nu bezoekt, hij gaat bijvoorbeeld naar Florida, Missouri, West Virginia, Indiana, dat soort staten, dan lijkt het er toch wel op dat hij het Huis van Afgevaardigden al een beetje heeft opgegeven. Dat hij eigenlijk dat al, nou, dat misschien al als verloren beschouwt. Dat vind ik niet echt de des Trumps eigenlijk.
Nee, het is mijn indruk ook. En hij draait het om. Hij zet eigenlijk helemaal in op de Senaat. Hij heeft nu in allebei de huizen een meerderheid. In de Senaat is die flinterdun, maar 2 stemmen. En die willen ze absoluut houden. Die kans is trouwens groot dat dat lukt. Maar er moet wel hard aan worden getrokken. En inderdaad, ik heb de indruk dat Trump en zijn mensen denken, dat huis, misschien lukt het wel, misschien lukt het niet, maar de kans dat we dat gaan verliezen is heel groot. Dus laten we al die energie maar inzetten op het behoud van de Senaat.
Ik moest daarmee ook meteen aan 2016 denken, aan die campagne. Toen Trump zelf een heel ander beeld had van de dan wat de peilingen lieten zien eigenlijk. Hè. En Trump die zei er ook vol bravoure over van die peilingen kloppen niet. En dan zie je wel, ik heb gelijk gekregen. Ik vond het toch wel opvallend dat hij nu, het lijkt er een beetje op. We kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar dat hij toch wel een beetje meegaat met die peilingen. Dat hij misschien die peilingen ook wel gelooft.
Het zou best kunnen, maar alles staat en valt. En dat weet Trump, dat weet iedereen, en jij en ik ook, en iedereen die nu luistert. Waar het van afhangt, zoals bij elke verkiezing in de democratie, is de opkomst. Die is in Amerika altijd bedroevend laag. Bij presidentsverkiezingen is het, weet ik, globaal 50%. En bij midterms is het ergens tussen 35 en 40% hooguit. Vorige keer was het 37%. Als die opkomst nu plotseling veel groter is, dan vallen alle voorspellingen totaal in elkaar. Want het kan zijn dat er meer Republikeinen gaan stemmen, dat moet je niet uitsluiten. Maar het kan ook zijn dat eindelijk die democraten die zo hebben gezwegen, eigenlijk al vanaf 2016 en die je niet meer hoort, eindelijk van hun krent komen en denken, nou is het afgelopen, we gaan stemmen, we gaan de zaak overnemen. Dus daar staat of valt het mee? En dat is iets wat nog Trump, nog wie dan ook kan voorspellen. Het gaat allemaal uit van veronderstelde opkomsten. Maar het kan totaal anders aflopen.
Ja, ik vind het wel interessant. Want ik krijg dan soms het beeld, als ik bijvoorbeeld naar CNN kijk, dat elke democraat boos is, gefrustreerd. Die willen allemaal actie. En dat is misschien ook wel zo. Maar toen ik hier laatst een beetje in de buurt rondliep en met wat mensen sprak, toen waren dat mensen die inderdaad wat gefrustreerd waren en democraat, want het zijn hier allemaal democraten. Maar de helft van die mensen die zeiden eigenlijk van ja, maar of ik nou ga stemmen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Het heeft toch niet zo veel zin. Ik moet even zeggen, dit waren dus niet mensen uit Washington. Het was buiten Washington, dus waren mensen die, waar het ook nog zin had om te stemmen. Het was in Virginia. Maar dat viel mij wel op, dat ik dacht dat die mensen allemaal zo gemotiveerd waren. En als ik naar al die schreeuwende panelleden op CNN kijk, dan denk ik dat iedereen klaar staat met zijn stembiljet. Maar ik vraag me af of dat bij iedereen wel zo is. Hoe schat jij dat in?
Nee, ik ben net als jij, de motivatie is altijd heel gering, altijd zo geweest. Heeft te maken met een aantal dingen, dat je apart moet registreren om te stemmen, hè, omdat dit land geen bevolkingsregisters en burgerlijke standen kent. Dus het is nogal een gedoe. Je moet moeite doen om te kunnen en mogen stemmen. Dan moet je erheen. Heel veel mensen hebben er helemaal geen zin in. Of denken, ach, wat maakt mijn stem uit op 320 miljoen Amerikanen? Heeft geen enkele zin.
Grote afstanden op het platteland.
Grote afstanden op het platteland. En neem een staat als Montana, de derde staat van Amerika. Na Texas en Californië. Daar wonen 900.000 mensen. Dus als je daar even een boodschap wil of even naar het stemhok moet, ja, dan ben je zo een uur heen en een uur terug onderweg. Dus heel veel mensen die willen dat niet. En bovendien, dat CNN en dat MSNBC en dat Fox News, maar ook gewoon de networks ABC, CBS, NBC. Als je kijkt naar de kijkcijfers, die zijn enorm laag. Laat je niks wijs maken. Dus waar wij naar kijken, is het geblair van de elite. Dat zijn de politici, de commentatoren. Jij en ik zelf ook, als ik het zo mag zeggen. En misschien, en misschien de luisteraars naar deze podcast ook. Wij zijn met elkaar een elite van mensen die echt geïnteresseerd zijn en echt bezorgd en echt heel met geknepen billen dat allemaal aanzien. Maar het grootste deel van de bevolking hier in Amerika, maar ook elders bij verkiezingen, denkt, ach, het zal wel loslopen. En hier in Amerika is dat vooral op het platteland, het interesseert de mensen niet zo.
Nee, dat is waar. Ik dacht even dat je een beetje op de populistische toer ging, Bernard. Maar als wij zelf ook elite zijn, dan kan je dat eigenlijk niet zeggen. Hè?
Ik bedoel het wel een beetje zoals Trump het ook bedoelt. En de populisten het ook wel bedoelen. Je hebt een groep mensen, politici, journalisten, mensen die hoog in de samenleving zitten, die allemaal het nieuws en alle feiten heel precies volgen, alle commentaren heel precies volgen, erg betrokken zijn, erg geïnteresseerd zijn. Terwijl een heel groot deel van de bevolking in de hele wereld heel andere zorgen heeft. Die denkt, ja, hoe betaal ik straks de supermarkt? En ik hoop dat de benzineprijs niet omhoog gaat. Die hebben andere zorgen.
En die zijn al lang zorgen.
En dat noem ik altijd een beetje gekscherend eigenlijk, de elite.
Ik zag deze week nog kijkcijfers voorbij komen. Ik geloof dat naar MSNBC en CNN samen minder mensen kijken dan naar Fox News. Dus dat zijn de verhoudingen op dit moment.
Ja, maar dan moet je ook kijken naar de totale. En dat is dan hooguit, misschien 10 miljoen of zoiets dergelijks.
Ja, ook dat.
Maar als je dan kijkt,
zitten niet voor de tv.
Nee, een bevolking van 320 miljoen. Dus het is te verwaarlozen. Moet je niet uit het oog verliezen.
Nee. Hey, laten we eens even kijken naar de gewone mensen die dus niet voor de tv zitten. Op de plekken waar ik de laatste tijd geweest ben, staan er eigenlijk steeds twee dingen bovenaan de prioriteitenlijst. Immigratie en banen. Echte republikeinse punten dus. Ik was ook een paar weekjes geleden bij een Trump rally in Arizona. Dicht bij de grens, een paar honderd kilometer van de grens. Dus daar speelt immigratie echt wel een rol. Maar ik vond, ik kwam daar een man tegen en die vat het eigenlijk wel mooi samen. Die zei van, wat vind ik van Trump? Nou, ik stemde op Trump vanwege de economie. Maar dat is eigenlijk wel gefixt. Nu op naar de muur, dat is het volgende. Dat was eigenlijk een beetje hoe ze daar ook op dit moment de prioriteiten zien. Denk je ook dat de economie dus wat minder belangrijk geworden is, omdat het eigenlijk wel goed gaat?
Mee eens. Hij heeft wat dat betreft, wat de Republikeinen betreft, gewoon zijn punt bewezen. Dus let's move on. En immigratie is een fantastische als campagneonderwerp. Omdat dat gaat over alles. Dat gaat een heel klein beetje over racisme, maar dat zeggen we niet hardop. Het gaat een heel klein beetje over de bescherming van banen. Het gaat ook over misdaad, omdat Trump dus in zijn frame de voorstelling geeft dat er een invasie op weg is via Mexico van misdadigers en tuig en noem het zo maar op. En dat gaat erin als koek, omdat daar is Trump helemaal niet de eerste in. Dat is een thema dat jaar in jaar uit weer terugkomt, waar mensen zich zorgen over maken. Ook alle voorgaande regeringen. Dus daarmee zit hij fantastisch. Het sluit helemaal aan bij wat de Republikeinen voelen, maar ook heel veel Democraten voelen. Die voelen zich bedreigd door vreemdelingen. Mm-hmm. Net zoals je dat in Europa ziet. En of dat nou rationeel is of niet rationeel, maakt niks uit.
En ik heb ook het gevoel dat Trump hiermee heel duidelijk iets op emotie heeft gekozen. En iets gekozen heeft waardoor hij, waardoor Republikeinen dus nog gemotiveerd raken. Echt nog een beetje boos of een beetje, in ieder geval wat emotie voelen. Dit voelt echt heel urgent onder al die Trump-supporters die ik in ieder geval sprak. Terwijl die banen, die vinden ze ook heel belangrijk. Maar dit komt toch dichterbij. En dat vind ik toch wel iets, ook ergens iets geks hoor. Hoe verklaar jij dat? Want je zou toch zeggen, een baan is het belangrijkste. Dat horen we ook altijd. The economy, stupid. En dan voor iemand uit Iowa is immigratie toch eigenlijk ook heel ver weg.
Ja, dat is waar. In de meeste plekken in Amerika speelt het probleem van immigratie niet of nauwelijks. In Montana heb je ze echt niet. Maar daar zijn ze ook heel enorm fel. Het is een emotie die enorm speelt. En nogmaals, dat heeft Trump helemaal niet bedacht. Het speelde onder Obama, het speelde onder Bush. Mm-hmm. Het speelde al onder Reagan, herinner ik me, enorm deze kwestie. Omdat mensen het idee hebben dat ze onder de voet worden gelopen. En dat misschien voor hunzelf die immigrant de baan niet bedreigt, maar dan wel een staat verderop. Dus ze voelen solidariteit, zal ik maar zeggen, met de auto-arbeider in Detroit. Of met een metaalbewerker in Pennsylvania of Ohio, die het moeilijk heeft. Of met iemand uit de kolenmijnen in Kentucky. En hoewel die immigranten daar helemaal niet komen, zijn dat toch dingen die enorm aanspreken bij mensen. En dan dat idee en dat je misdadigers binnenhaalt. En feit is feit, onder die Latino-immigranten hebben zich inderdaad in de loop van de jaren nogal wat misdadige groepen ontwikkeld als ze eenmaal in de Verenigde Staten zijn. Dus het is een emotie. Voor het grootste deel is het flauwekul, maar het werkt als een trein.
Ja, het is op dat punt qua campagne tactiek, zeg maar, is het wel een hele slimme. Wat mij ook opviel, ik sprak ook iemand die kwam uit Chicago. En die begon meteen over MS-13, die Latino-bende, noem ik het maar eventjes. Heel berucht, ook vaak door Trump genoemd. En ze zeiden meteen van, ja, maar als je hier bij ons in Chicago door de straten loopt, dan zie je de graffiti van MS-13, zie je op de muren staan. Ze zijn er. Het is helemaal niet ver weg. Dus zelfs in Chicago, waarvan je dan denkt, daar hebben ze ook wel andere problemen, daar speelde dat dan toch enorm.
Ja hoor, hier in New York heb je ze ook. En daar speelt het ook tot op zekere hoogte. En vooral in, je hebt hier nog altijd een hoop achterstandswijken. En daar speelt het inderdaad. Dus je kunt het zien als je moeite doet. En het is er. Feit is feit.
Ja, hey, en democraten die willen het eigenlijk graag over heel wat anders hebben. Die hebben het natuurlijk heel veel over Trump. Een stem voor democraten is een stem tegen Trump, zeggen ze dat. Maar ook Obamacare. Hè?
Ja, en ze zetten helemaal in op gezondheidszorg. Dat afzetten tegen Trump is natuurlijk dom. Dat zouden ze niet moeten doen, daar zouden ze mee moeten stoppen. Alleen maar steeds zeggen dat die president niet deugt. Daarmee win je niet, daarmee maak je hooguit de tegenstander actiever. Dus defensief campagne voeren heeft nooit zin. Je moet altijd aanvallen.
Of, maar zij hebben natuurlijk het gevoel dat ze ook hun eigen achterban daarbij activeren. En daar zit die frustratie wel, denk ik, toch?
Dat kan zo zijn, maar ik geloof niet in het nut. Daardoor heeft Hillary de verkiezing ook gewonnen. Haar belangrijkste punt was dat Trump niet deugde.
Terwijl
haar belangrijkste punt had moeten zijn, hier komt mijn lijst met verbeteringen die wij in dit land gaan aanbrengen. Dit ga ik doen. Nou, ik heb ze nooit gehoord. Ik heb het nog steeds niet gehoord.
Klopt.
En je ziet het. Nu zijn ze dus gekomen met gezondheidszorg. Heel verstandig, omdat dat Obamacare inderdaad een veel groter probleem is dan je denkt. Wij hebben de neiging om te denken, de democraten zijn voor Obamacare, de republikeinen zijn tegen. Zo ligt het helemaal niet. Er zijn heel veel scrupules over dat Obamacare, omdat heel in het kort het wel een soort collectieve oplossing is. Staatsgewijs dwing je mensen en verzekeringsmaatschappijen om samen te werken, zodat je zoveel mogelijk mensen verzekert. Maar aan de basis zit nog altijd het probleem dat in Amerika de volksgezondheid, dat daar wordt het profijtbeginsel gehanteerd. Dus een arts is een zakenman. En als je naar een huisarts gaat, dan betaal je voor een consult $180. En die wordt dus ook gegarandeerd miljonair. Als je daarover praat met de huisartsen, zeggen ze, ja, ik heb een bedrijf, sorry. Ik ben geen sociale dienst of instelling. Dat zit eigenlijk met ziekenhuizen ook. De helft van de Amerikaanse ziekenhuizen zijn for profit, dus dat zijn commerciële instellingen. Daar heeft Obamacare niks aan gedaan. En daar zit een probleem. En dus is het heel verstandig dat de democraten het nieuw opnieuw agenderen en zeggen, het probleem is nog lang niet opgelost. En in plaats van Obamacare af te branden, kun je veel beter kijken hoe we dat verder kunnen verbeteren. En gelijk hebben ze.
Maar er is ook iets geks aan de hand. Want ik zag een paar jaar geleden, toen was dat grote debat gaande over het afschaffen van Obamacare. Republikeinen die zaten een beetje met de handen in het haar. Want die wilden dat afschaffen. Maar ondertussen was hun eigen achterban in verschillende gebieden, die waren daar boos over. Want die merkten daar de gevolgen van. En die waren er toch wel een beetje aan gehecht aan die regeling. Dus zelfs onder sommige Republikeinen is er support voor Obamacare. En toch weten ze het niet nu goed te verkopen. Dat was denk ik onder Obama zelf al zo, dat ze wat beter hun best hadden kunnen doen om dit verhaal aan de man te brengen. Maar ook in deze campagne, ze worden helemaal overstemd, toch? Want gezondheidszorg is belangrijk voor heel veel mensen, maar toch hoor je er bijna niemand over.
Nee, en ik denk dat het gewoon is omdat de Republikeinen betere campagnevoerders zijn. Die hebben ingezet op die migratie vooral en werkgelegenheid, maar volop meer migratie. En de Democraten op volksgezondheid. Maar die komen niet aan de bak. Ze komen gewoon niet. Het is niet duidelijk genoeg. Het is niet overtuigend genoeg. Ze hebben niet de goede mensen om ermee op campagne te gaan. Dus het is gewoon te weinig. En opnieuw laten de Republikeinen zien dat ze betere campagnevoerders zijn en betere strategen.
Ja, het is natuurlijk ook wel een ingewikkelde boodschap, Obamacare. Daar moet je wel even wat dingen aan uitleggen, veel nuances. En ik denk toch ook wel, je ziet nog steeds dat, we lachten net al even om Hillary Clinton, die heeft geloof ik vorige week weer als grapje gezegd van, ik weet niet of ik in 2020, dat gaat niet gebeuren natuurlijk, maar dat geeft wel iets aan, dat die democraten die hebben nog steeds niet duidelijk een gezicht.
Nee, ze hebben hetzelfde probleem als de Partij van de Arbeid in Nederland. Ze hebben geen verhaal meer dat een grote massa aanspreekt. En ze hebben geen kandidaten die ook de massa aanspreekt. Dus niet een duidelijk programma van 5 heel duidelijke dingen. Terwijl de Republikeinen hebben dat wel. Trump is van meet af aan heel duidelijk geweest over een aantal doelen die hij wilde bereiken. En die hij nu ook stuk voor stuk probeert waar te maken. En de Democraten hebben gewoon geen verhaal. Ze hebben nog een verhaal, nog aansprekende leiders. En de enige namen die je hoort, ja, dat is een geriatrische instelling. Je hoort Bernie Sanders weer noemen en je hoort
Joe Biden
noemen. En inderdaad, grapsgewijs ook Hillary Clinton. Die mensen die moeten achter de geraniums. Terwijl die Republikeinen, die hebben een hele zwik veelbelovende jonge mensen. Denk aan Paul Ryan, die nu aftreedt, maar die natuurlijk weer terugkomt. Denk aan Nikki Haley, de hippe popster uit de Verenigde Naties. Daar hebben we ook nog het laatste niet van gehoord. Dus die hebben sterren in huis en de Democraten hebben niks.
Nou, die hebben we toch wel een Cory Booker, Kamala Harris. Er zijn wel wat namen. Die Beto O'Rourke, die nu in Texas bezig is. Ze hebben wel wat jonge gezichten, toch?
Zeker, maar ik zie ze niet.
Jij ziet niet het grote potentieel, zeg maar. Daarin.
Nou ja, misschien wel, maar ik zie ze niet. Ik zie ze niet in beeld, ik hoor ze niet. Ik zie ze niet in die schreeuwprogramma's op CNN en MSNBC en Fox News. Ik zie ze niet, ik hoor ze niet.
Nee. Hey, en over die gezondheidszorg, ga jij hier wel eens naar de dokter? Ik ben nog nooit naar een Amerikaanse dokter geweest.
Ik ga heel af en toe wel eens naar een Amerikaanse dokter en dan krijg je een hartverlamming. Als je het ooit doet, overigens moet.
Het is niet gezond.
Als je het overigens doet, moet je zeggen: ik ben niet verzekerd, want dan krijg je vaak korting.
Dit is een goede tip. Ja.
En vanwege mijn leeftijd heb ik inmiddels een Medicare-kaart.
Ah.
En mijn vrouw en ik gingen 2 weken geleden een griepprik halen en lieten de Medicare-kaart zien. En wonder boven wonder, dat kostte niks. Terwijl normaal kost een griepprik in Amerika $40.
Ja.
Dus ik heb voor het eerst daar gebruik van gemaakt.
Kijk, na al die jaren. Ik zit zelf, ik heb diabetes, dus ik heb medicijnen nodig. Maar de prijzen hier zijn dus tot 5-6 keer zo hoog als in Nederland. Voor exact hetzelfde pakketje medicijnen. Ja. En ook bepaalde dokters, wat jij noemt een griepprik, daar betaal je in Nederland toch ook geen €40 voor. Voor zover ik weet. Dat soort andere kleine dingetjes, dan betaal je hier soms zomaar een paar honderd dollar. En dan krijg je die rekening in de bus, hoor ik dan. Het is ongelooflijk. Het verschil is toch wel nog steeds enorm met Nederland.
En dat heeft dus Obamacare niet opgelost. Dit is precies waar het om gaat. Ik neem voor iemand hier in New York bloeddrukpilletjes mee vanuit Nederland. Via een Nederlandse huisarts die voorschrijft. Voor 9 maanden pilletjes, elke keer. En dat kost, daar heb ik de rekening af, €13,70, geloof ik, bij de apotheker. Ja. Diezelfde pilletjes voor 9 maanden in New York City kosten ruim $700. Precies dezelfde pilletjes. Dus heb je een beetje een idee. En nogmaals, dat probleem is door Obamacare niet opgelost.
Nee. Inderdaad, dat heeft het misschien juist wel een beetje ingewikkelder gemaakt met al het papierwerk eromheen en de discussie en alles. Over hoge bloeddruk gesproken trouwens, Bernard. Ik word wel een beetje cynisch van die harde campagnetoon. Nou zit ik hier nu krap een jaar, 3/4 jaar zit ik hier. Ik heb natuurlijk andere campagnes wel uit Nederland ook gevolgd en toen ook allemaal harde attack ads gezien. En harde campagnes, ook zeker in 2016. Maar ik krijg toch wel het gevoel dat het deze midterms echt nog net een stukje harder is dan de verkiezingen hiervoor. Hoe ervaar jij dat?
Alleen in toon, omdat Trump dingen wat anders formuleert dan de gemiddelde politicus, laat ik het zo zeggen. Maar als je even kijkt naar de naoorlogsgeschiedenis, de strijd tussen Goldwater en Johnson in de jaren 60, die was berucht en rabiaat. Het valt niet anders uit te drukken. Gemeen tot in het bot. Reagan tegen Carter in 1979 en 80. Toen, heel interessant, het hele Zuiden, wat tot op dat moment democratisch was, republikeins is gaan kiezen door Reagan. Dus die heeft dat hele Zuiden weten los te weken in samenwerking met wat voor de Republikeinen toen echt een fremdkörper was, namelijk de evangelische beweging. Die hebben ze bewust binnengehaald. En we vergeten ook dingen die kort geleden zijn gebeurd. Denk aan Bush 2. Die in een groot deel van Amerika, maar ook in Europa, echt werd gehaat. Laten we eerlijk wezen. Dat vonden ze een idioot. En Cheney en Rumsfeld en al dat soort mensen. Oorlogsmisdadigers vonden we ze. Op het moment dat Obama werd gekozen, was dat eigenlijk weer vergeten. Dus we moeten ook even gewoon ons eigen geheugen oppoetsen. En ook in die tijd van Bush was het allemaal spijkerhard.
Ja. En ook Bush senior, die had een paar harde attack ads. Die Willie Horton video. Daar moet ik meteen een beetje aan denken, waarin een een moordenaar eigenlijk wordt opgevoerd en dan wordt de tegenstander van Bush daarbij genoemd van dit is de man die heeft gezorgd dat hij op verlof mocht. Michael Dukakis, soft on crime. Maar ik zag deze week een campagnespotje van Donald Trump. Die tweette hij via zijn eigen Twitter-account. En daarin zagen we ook een Latino man in de rechtszaal. Die eigenlijk een beetje gemeen lacht en zegt van ik heb een politieagent vermoord en ik zou er nog meer vermoorden als dat zou kunnen. En dan krijg je de tekst daarna, democraten willen dit mogelijk maken, dit kan onder democraten. En dan denk ik van die Willie Horton ad van 20, 30 jaar geleden, dat was in ieder geval nog een beetje via een omweggetje, niet direct aan de presidentskandidaat zelf gekoppeld, daar deden ze nog een beetje stiekem over. En dit komt gewoon van de president zelf. Dat is toch echt een stap harder, vind je niet?
Ja, maar ik was bij het debat tussen Dukakis en Bush 1. Ja. Toen die kwestie ook speelde. En toen vroeg de toenmalige gespreksleider, dat was Bernie Shaw van CNN. Ja. De allereerste vraag aan Dukakis was: meneer Dukakis, als uw eigen vrouw door zo iemand was verkracht of vermoord. Nou, hoeveel harder kan je het maken, Jan? Ja. Dus ook toen ging het echt hard tegen hard.
Ja. Is het iets typisch Amerikaans wat jou betreft? Je hebt veel campagnes meegemaakt.
Ja, ik noem dit altijd een binaire samenleving. Alles is hier links of rechts, goed of kwaad, republikeins of democratisch. Ook het hele rechtsstelsel zit zo in elkaar met aanklagers en verdedigers en juries. Het is altijd het gelijk tegen het ongelijk. Er is geen ruimte voor grijs of nuance, dat zit niet in het systeem. Dus ja, het is een systeem dat de Amerikanen heel bewust zo hebben gekozen en waar ze ook heel trots op zijn.
Mm-hmm. Ja, en waar ze volgens mij ook op een bepaalde manier wel een beetje van genieten of zo. Het voelt wel vertrouwd. Ook wederom, toen ik met een paar Trump-supporters sprak een paar weken geleden, toen hadden ze allemaal eigenlijk dezelfde talking points. Het was een beetje alsof ze allemaal dezelfde nieuwsbrieven hadden gekregen en daar allemaal met al die punten helemaal eens waren. En het viel me zo op hoe uniform die meningen waren. Iedereen vond precies hetzelfde, had dezelfde punten. Ze vonden precies hetzelfde over het Ruslandonderzoek. Ze vonden precies hetzelfde over de economie, over immigranten. Er was echt geen ruimte voor een iets andere mening of misschien een beetje twijfel. En als ik dan hier in Washington met democraten praat, dan zie ik eigenlijk precies hetzelfde. Ze hebben de tegenovergestelde mening. Ze hebben ook allemaal dezelfde talking points. En ook daar geen ruimte voor ook maar enige twijfel. Republikeinen zien niks kwaads in president Trump, niks verkeerds. Democraten zien niks positiefs. En er zit geen grijs tint tussen. Is dat... Ja, onder Obama was er natuurlijk ook grote verdeeldheid. Maar ik heb het idee dat dat ook wel een beetje extra... En daarvoor ook al trouwens, een beetje extra is aangewakkerd.
Misschien heeft het heeft er in afval de schijn van. Maar vergeet niet dat toen Obama, ook na 2 jaar trouwens, zijn meerderheid in allebei de huizen verloor. Die werden republikeins.
Dat ja, de met grote verliezen ook. Hè?
Grote verlies dat de republikeinen toen hebben gezegd. Ons beleid wordt alles waarmee Obama komt, maar dan ook alles gaan wij dwarsbomen. Mm-hmm. En dat hebben ze ook gedaan. En wij zitten nu in een periode van de verheerlijking van Obama. Wat best begrijpelijk is, want het was een aardige en fatsoenlijke man. En die gebruikte niet van die... Riooltaal, zal ik maar zeggen, zoals Trump dat wel doet. Dus het was aangenamer. Maar we zijn vergeten hoe de politieke werkelijkheid was. Wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. En dat was ook in de tijd van Reagan en Carter zo. En je kunt zeggen, ja, dan had je nog wel wat wijze bejaarde mannen en vrouwen in het congres die af en toe tut tut ho ho riepen. Maar de stijl van alles of niets, ja, dat zit helemaal in het systeem. En daar is het is alleen maar de toon die is veranderd, maar niet de inhoud.
Ja. Hey, je noemt net al het verlies van Obama. Dat is iets wat eigenlijk bijna alle presidenten overkomt. Hè. Na 2 jaar die midterms, dan komt er een verlies aan. Voor Obama was dat een enorm verlies. Ik geloof 6 zetels in de Senaat, 63 zetels in het Huis van Afgevaardigden. Laten we eens naar de scenario's voor Trump kijken, voor de midterms. De meeste peilingen zeggen op dit moment, de democraten die zullen het Huis van Afgevaardigden waarschijnlijk wel winnen. Republikeinen houden waarschijnlijk de Senaat. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, ik doe maar gewoon mee met die peilingen. Omdat,
ja, dat is het enige wat kan nou, eigenlijk.
Jij en ik hebben het er vaak over, maar je hebt een aantal... Ja, je hebt niks anders. En we zeiden in het begin al, als de opkomst heel anders is, ja, dan vallen al die redeneringen in het water. Maar als die wel kloppen, dan heb je waar jij vaak over praat, ook bij BNR citeer jij vaak 538, die eigenlijk al die peilingen middelt. En ook die zegt dat. Dus daar hou ik me maar een beetje aan vast. Wat ik me overigens afvraag is, waarom, Jan, is het zo'n enorme klus om die Senaat te winnen? Want dat is maar 2 zetels verschil. Dus waarom zijn we allemaal zo zeker dat republikeins blijft? Leg dat nou eens uit. Want dat snap ik niet en zeker onze luisteraar niet.
Nou ja, dat heeft te maken met de manier waarop dat gekozen wordt. Die huizen van afgevaardigden die heel duidelijk aan een bepaalde regio vastzitten. En die Senaat, die Senaatzetels die echt aan een staat gekoppeld zijn. Dat is gewoon het verschil volgens mij, toch?
Ja, nou goed, en het zijn natuurlijk ook, het is nu maar een derde van de Senaat, 34.
Ja, oh, dat is senatoren. Een goed punt, ja. Ja,
ja en een heleboel staan vast, want die zijn altijd of republikeins of democratisch. Ja. Dus het gaat maar om een heel klein groepje, iets van 12 of zo.
Ja, klopt. En die zitten dan vaak, die vallen, op dit moment valt dat net even een beetje wat negatiever uit voor democraten dan voor republikeinen. Dus dat maakt het wat lastiger. En in het Huis van Afgevaardigden heb je natuurlijk dat alle zetels nu worden herkozen. Dus dat, daar is sowieso een andere...
Oké, dan heb ik nog een vraag voor je. Wat gebeurt er nou als wij volkomen ongelijk hebben, wat we niet mogen uitsluiten. Er zijn er twee opties. Ofwel, allebei de huizen worden democratisch. Ofwel, ze blijven gewoon republikeins. Wat maakt het uit, Jan?
Nou, ten eerste, dat vind ik wel een hele interessante. Want ik zit altijd. Ik zie niet zo snel gebeuren dat het allebei democratisch wordt. Maar ja, goed, je weet het niet. Maar dat het allebei republikeins blijft. Ik geloof dat in het Huis van Afgevaardigden nog 36 toss-up states zijn. De 36 staten waarvan we niet helemaal weten hoe het gaat lopen. En als je dat dan bekijkt, het is nog een paar dagen te gaan. Wat jij ook aangeeft met de opkomst. Er kan nog zoveel anders lopen dan dat deze peilingen doen vermoeden. En daar ben ik toch heel benieuwd naar. Stel dat het nou een hele kleine overwinning wordt voor Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Of het blijft gewoon Republikeins. Ja, dan is dat toch een soort knock-out voor die Democraten, lijkt me. Wat kan je dan nog doen? Hebben ze in hun ogen de slechtste president ooit is gekozen. En in de verkiezingen daarna hebben ze daar toch niet van kunnen profiteren.
Nee. En het enige wat ik dan kan bedenken, misschien ook wel mooi om bij af te sluiten, omdat ook dat een universele kwestie is, ook bij ons bijvoorbeeld bij Europese verkiezingen die er nou aankomen. Ga stemmen. Dat is het grootste probleem in Amerika. Het grootste deel van de kiezers blijft weg. De vrouwen blijven weg, Latino's blijven weg, zwarten blijven weg. Dat zijn precies die groepen waar de Democraten het van moeten hebben. En ze gaan gewoon niet stemmen. Ga naar de stembus, want dan verandert er misschien iets.
Nou, bent u Amerikaans staatsburger en luistert u, neem deze tip vooral ter harte. Ik denk trouwens, Bernard, het is ook misschien wel die campagne houdt nooit op, hè. Ik kan me voorstellen dat als je hier geboren bent en dit al misschien je hele leven meemaakt, dat je soms ook wel eens denkt van, ja, weer de belangrijkste verkiezingen ooit. Ik geloof het wel, ik zie het over 2 of 4 jaar wel.
Zeker, en het zijn ook niet de belangrijkste verkiezingen. De belangrijkere verkiezingen zijn natuurlijk over 2 jaar voor de president. En als het gaat zoals wij allemaal denken, dan wordt Trump gewoon herkozen.
Ja, daar durf ik ook wel op dit moment wel een klein bedragje op te zetten, inderdaad. Dat wordt dus echt een mooi onderwerp ook voor de komende periode, als we ook meer mooie afleveringen maken van deze podcast. Ik heb nog even een andere opmerking van een van de vrienden van deze podcast, Bernard. Hij wordt namelijk ook mede mogelijk gemaakt door Boekhandel van Stockholm. En die zitten aan het Spui in Den Haag. En hun webshop is ook online vanuit Washington en New York te vinden. Maar dat twisten wij al lang natuurlijk. Van Stockholm mogen we het boek Amerikanen lopen niet van Arjen van Velen verloten onder onze luisteraars. En dan staat er tussen haakjes achter, Bernard, volgens Freek van Haags College, echt een aanrader. Dit zinnetje hoeft niet, maar is wel echt een goed boek. Dus ik lees hem bij deze maar even voor. De vraag is, wie van onze luisteraars voorspelt de zetelverdelingen in het huis en in de Senaat? Wat denk jij? Laat het ons weten. En onder de goede inzendingen dus dat hele mooie boek Amerikanen lopen niet. Laat het weten via Twitter aan @JanPosma_. Als je Jan Posma heet, dan zijn er heel veel met die naam. Dus vandaar die underscores. Of @FreekEwals. Daar is er maar één van. En ja, Bernard, jij zit niet op Twitter, hè?
Nee, ik doe niet aan sociale media. Ik vind ze asociaal, dus ik blijf erbij.
De asociale media. Nou, daar denkt de president heel anders over. Maar je kan in ieder geval dus een tweetje sturen naar mij of naar Freek Ewals. Gaan we zo. Ja, ik ben niet van het voorspellen. Het enige wat ik durf te zeggen is dat ik heb het idee dat het nog wel eens. Ik denk wel dat de Democraten dus het huis gaan pakken, maar dat het nog wel eens een heel klein verschilletje zou kunnen worden, waardoor het misschien eigenlijk helemaal niet zo slecht nieuws voor Trump uiteindelijk is. Wat denk jij, Ben?
Ik denk precies hetzelfde. Ik denk als ze tussen de 8 en 12 meerderheid hebben, dat ze spekkoper zijn. En in de Senaat zou het best eens zo kunnen zijn dat de Republikeinen hun voorsprong zelfs ietsje vergroten.
Ja, dat denk ik. Oh, dat zijn we eensgezind. Dat is niet zo spannend voor de podcast.
Nee, maar, jammer.
Ik had van Freek meegekregen dat we een flesje wijn op moesten zetten. Maar ik denk dat hij dan maar even de tegenkandidaat moet zijn. Hij moet het flesje wijn er maar even opzetten. Ja, dit is een gloednieuwe podcast. Helemaal nieuw. Dus heel leuk als je ons wat sterren wilt geven op iTunes of een beoordeling op een ander podcastplatform. Of een berichtje wil achterlaten. Vragen achterlaten kan trouwens ook voor Bernard of voor mij. Dat vinden we absoluut leuk. Wil ik nog even afsluiten met dank aan onze vrienden van Trumptown. Dat is Boekhandel van Stockholm en Perscentrum Nieuwspoort. Over 2 weken zijn we er weer, Bernard. Hè? Of over een week? Wat hadden we nou gezegd?
Nou, als we zin hebben, misschien morgen wel.
Als we zin hebben, ja, als er nieuws is. Nou, laten we dat niet zeggen. Dan zitten we er elke dag aan. De muziek die je hoorde was van The Heavy. Freek Ewals, die je niet hoorde, doet de productie. Hij is ook het brein achter deze operatie. Dit was hem, de eerste Trump Town, de Amerika-podcast van het Haagse College. Tot snel.